Guten Morgen.
Zullen we bidden? Vader, we danken u voor uw woord. We danken u voor de gemeenschap der heiligen. We danken u voor de mooie muziek. Voor de prachtige liederen die we mochten zingen. Voor het stukje hemel op aarde te mogen ervaren. Samen met elkaar. Heer, ik wil u bidden of u uw woord wilt zegenen. Help ons zowel bij het spreken als het luisteren. Dat het alles mag zijn. Tot eer van uw naam, Heer Jezus, en tot opbouw in ons geloofsleven van elke dag. U verwachtende. Amen. We gaan iets lezen uit Genesis. Helemaal aan het begin van de tijd. Zowat 6000 jaar geleden. Vers 26, Genesis 1, vers 26. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de hele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hem. En God zegende hen en zeide tot hen, wees vruchtbaar en wordt talrijk. Vervult de aarde, onderwerpt daar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Vers 31. En God zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Hoofdstuk 2. Vers 7. Toen formeerde de Heere God de mens uit stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen. Voorts plantte de Heere God een hof in Eden in het oosten en hij plaatste daar de mens die hij geformeerd had. Ook deed de Heere God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten. En de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad. Vers 18. En de Heere God zeide, het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En de Heere God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds, al het gedierte des hemels, al het gevolgde des hemels. Ook bracht hij tot de mens om te zien hoe deze het noemen zou. En zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf namen aan al het vee, het gevolgde des hemels, en aan al het gedierte des velds, maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen, en terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw, en hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens, dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal manin heten, omdat zij uit een man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En ze zullen tot één vlees zijn. En ze beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet. Tot zover voorlopig. Wat een prachtig begin, broeders en zusters. God schiep de mens. Man en vrouw schiepen hen. En in hoofdstuk 2 lezen we hoe de Heer dat gedaan heeft. We weten vanuit de psalmen dat God sprak en het was er en gebood en het stond er. Maar wat de mens betreft, begon hij vanuit het stof der aarde alles te bouwen. Een lichaam te in klei zou je kunnen zeggen. God was bezig. En hij op een gegeven moment, toen datgene wat hij in gedachten had af was, blies hij de levensadem in zijn neus. En wonderbaarlijk alles begon te functioneren. Ja, de hersenen kwamen in functie. Het spijsverteringsstelsel, de bloedsomloop, het ademhalingsstelsel. Alles compleet af. En hij had alle reden om te zeggen dat het zeer goed was. Zeer goed. Adam en Eva zijn eigenlijk het prachtigste mensenpaar geweest die ooit hier op aarde hebben geleefd. Totdat, we weten dat, totdat. Het grote totdat. En hij stelde de mens in de Hof van Eden om te heersen. En dat Adam een bijzonder intellect had, dat zien we in het feit dat hij de dieren een naam gaf. En om dieren een naam te geven, moet je kennis hebben van het karakter van een wezen. Dat had hij allemaal. Hij beschikte ook over een ontzettend grote fysieke kracht om die hof te bewerken. Kortom, een bijzonder mens. En hoe lang deze heerlijke situatie heeft geduurd, weten we niet. We weten wel dat God hen in de avondkoelte een bezoek bracht. Ze hebben een intens genot ervaren in hun omgaan met God. En God stelde in die hof twee bomen voor de aandacht. De ene de boom der kennis van goed en kwaad. En de andere de boom van het leven. Nu, die boom van het leven betekende afhankelijkheid van God. De boom der kennis van goed en kwaad stond voor onafhankelijk zijn van God. En op een gegeven moment is het misgegaan, want er was nog iemand in die hof. We lezen verder in hoofdstuk 3. En de slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Toen zeide de vrouw tot de slang, van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, noch die aanraken. Anders zult gij sterven. De slang echter zeide tot de vrouw, gij zult geen zin sterven. Maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. De slang nu was het listigste van alle dieren des velds. Voor slang staat hier een woord in de grondtekst wat glanzende betekent. Sierlijk, mooi, glanzend. En wellicht in zijn oorspronkelijke staat ging de slang rechtop, sierlijk. Nu, de slang was oorspronkelijk Lucifer, de lichtdrager. En ik wil daartoe iets lezen uit het boek Ezechiël. Bekend gedeelte uit Ezechiël 28. Pardon, het is Ezechiël 27. En daar lezen we in het eerste vers, het woord des Heeren kwam tot mij, tot de profeet, tot Ezechiël. Hoofdstuk 27, Ezechiël. En we lezen, het woord des Heeren kwam tot mij, Gij mensenkind, hef een klaaglied aan over Tyrus en zeg tot Tyrus dat gelegen is aan de toegangen tot de zee en zo verder. Deze persoon is gesteld over Tyrus en is de vorst, de aardse machthebber. Maar dan lezen we nog iets verder. In hoofdstuk 28, weer sprak God tot de profeet. Het woord des Heren kwam tot mij, mensenkind, en zegt tot de vorst van Tyrus. En zo meer. Weer de aardse vorst die gesteld was over Tyrus. Maar dan enkele verzen verder, in vers 11. Het woord des Heren kwam tot mij, mensenkind, gaf een klaaglied aan over de koning van Tyrus. En zegt tot hem, zo zegt de Heer. Nu, we gaan enkele verzen verder lezen. En we zullen zien dat het hier niet om een mens gaat. Maar dat het hier om een hemels wezen gaat. Ja, dat het hier gaat over Gods prachtigste engel die hij ooit geschapen heeft. En dat was Lucifer. En wat lezen we? Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. In Eden waart gij, Gods hof. Allerhande edelgesteente overdekte u, rode jaspis, chrysoliet. En dat worden 9 juwelen genoemd. Van goud was het reukwerk waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht. Toen gij geschapen werd, werden zij gereed. Nu, heel bijzonder, in de herziene Statenbijbel lees je iets anders. Daar lezen we, het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren zij gereed. Wellicht leidde Lucifer in de hemel de aanbiddingsdienst oorspronkelijk. En ook heel bijzonder, sommige uitleggers, ik laat dat even in het midden, zeggen dat muziekinstrumenten als het ware waren ingebed in zijn wezen. En wij weten tot op de dag van vandaag dat muziek een medium is. Muziek kan je weemoedig maken, kan je in een romantische bui brengen. Muziek kan je zelfs agressief maken. En de duivel heerst momenteel als vorst van deze wereld, heeft ook dit in handen. Gelukkig. Liefde broeders en zusters. Luther heeft ooit eens een keer gezegd, wij mogen niet toelaten dat de duivel dat allemaal in bezit blijft hebben. Dat is zo, zegt hij. Maar wij moeten dit ontstelen en daar prachtige teksten op plaatsen. Zo zijn er ook vandaag geestelijke liederen. En we hebben dat daarnet mogen ervaren. God heeft talenten gegeven aan onze muzici hier in ons midden. Ja, waarmee ze God kunnen en mogen grootmaken. En onderwijl werkt Gods geest in onze harten. En gaan we die prachtige liederen meezingen. Tot lof en eer van de Allerhoogste God, onze Abba Vader. Maar nu nog even verder. Dat het hier dus niet om een mens gaat. Dat lezen we in vers 15 van Ezechiël 28. Onberispelijk waart gij in uw wandel vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden. Door uw uitgebreide wandel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub. Van tussen de vlammende stenen. Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet gedaan. Ter aarde wierp ik u neer en maakte u tot een schouwspel voor koningen. Dat is nog even verder in de toekomst. Maar door zijn hoogmoed kwam hij ten val. Hoogmoed is eigenlijk de eerste zonde. En het kan ons allemaal te pakken hebben, broeders en zusters. Denken iets te zijn, ja, terwijl we in afhankelijkheid van God moeten blijven. God had geweldige plannen met Adam en Eva. Maar hij had een vrije wil geschonken. Zo ook wij. We hebben een vrije wil. God is liefde. Staat er tot twee keer toe in onze Bijbel. God is liefde. Maar God heeft nooit de bedoeling gehad om Adam en Eva te laten functioneren als een robot. Die precies ging doen wat God wou. Hij gaf hen een vrije wil. In staat om te kiezen. En als je er wil achterkomen of je kinderen je lief hebt, dan kun je dat zien als je een gebod geeft. Als ze dit gebod gaan opvolgen, is dat een bewijs van liefde. Dobson heeft ooit een boek geschreven, een vermaard counselor in Amerika, Liefde en Discipline. Wie geen discipline kent in zijn leven, is niet in staat tot enige liefde. Maar we gaan weer naar de Hof van Eden. Satan is een leugenaar. Hij zegt misschien, ja, dat weet ik, hè? Satan is een leugenaar. Maar Satan wil jou opzadelen met leugens. Er zijn mensen die een minderwaardigheidscomplex hebben. En die daar totaal geen reden toe hebben. Maar Satan is een leugenaar. Satan gebruikt mensen. Hij kan ouders gebruiken. Die tot hun kinderen zeggen, we hebben u niet gewenst. We hebben op u niet gerekend. Je kent iemand, een broeder, die een prachtig dienstwerk doet voor de Heere. Die te horen kreeg, je zult niet zijn. Je bent niets. En je zult nooit iets worden. En zo heeft hij dat een hele tijd moeten meeslepen. Totdat God hem bevrijdde. En hij zichzelf mocht zien in het licht van God. En als er iemand zou zijn die een minderwaardigheidscomplex heeft, of zich afgewezen voelt, ga alsjeblieft staan in het licht van God. Kijk in de spiegel en zeg, ik ben een schepsel, uniek geschapen, naar het beeld van God. En dank hem. Je bent kostbaar in Gods oog. Wij zijn allemaal kostbaar in Gods oog. En God is liefde. God houdt van de mens. Ook van de gevallen mens. En hij wil niets liever dan mensen ontmoeten in zijn hemel om hen in zijn armen te sluiten. En daartoe is de Heer Jezus gekomen. Uit liefde. Voor de gevallen mens. Zijn liefde, zegt de spreukendichter, was met de mensenkinderen. Niemand kon hem houden. Niemand kon die liefde weerstaan. De Heer Jezus allereerst in liefde tot zijn vader ging op weg naar het doel. En het doel was Golgotha. Het kruis. Waar hij stierf. In u en mijn plaats. Waar hij onze zonden op zich nam. Waardoor hij het heeft moeten uitroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En daar hing hij, in de Godverlatenheid. Voor u en mij, broeders en zusters. Voor u en mij. Voor de Heere wereld wilde hij het offer zijn. Dat de weg naar de hemel zou openen. En inderdaad, we hebben het al gezegd vanmorgen, dat we vaak te veel zwijgen. Maar we moeten die boodschap brengen. Nog een korte tijd. Nog een korte tijd. De geschiedenis die we hier lezen, dat is ongeveer 6000 jaar geleden. Nu, één dag is bij de Heer als 1000 jaar. 1000 jaar als één dag. En de rekening is vlug gemaakt, nietwaar? Van Adam tot Abraham 2000 jaar. Van Abraham tot de Heer Jezus 2000 jaar. We zijn nu 2000 jaar verder. 6000 jaar ongeveer. Dus wat verwachten we? Dat hij straks komen zal. En zijn duizendjarig vrederijk zal oprichten. De zevende dag. De sabbatsrust voor deze wereld. 1000 jaar vrede. Heeft de wereld nog nooit gekend. Maar nu terug naar de meesterverleider. De leugenaar. De aartsleugenaar. Satan kan eenvoudigweg de waarheid niet spreken. De Heer Jezus die kan niet liegen. Hij is de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Die boodschap moeten we brengen. We lezen verder. Ik denk dat het wellicht zo zou kunnen zijn dat Eva zich bevond in de nabijheid van de boom der kennis van goed en kwaad. En dat had de boze gezien. En heeft geobserveerd. En hij doet het nog. Hij observeert. Hij kent niet uw gedachten. Daar kan hij niet bij. Maar hij tracht. En dat is zijn tactiek. Uit je gedragingen probeert hij erachter te komen waar je aan denkt. Stel je voor. Iemand die verslaafd is aan alcohol. Hij leert de Heer Jezus kennen. Maar hij heeft er nog moeite mee. Hoe kan Satan dat te weten komen aan wat die persoon denkt? Doordat hij bijvoorbeeld naar de koelkast gaat om te kijken of er nog een blikje bier staat. Hij ziet, hij observeert en hij weet, dat is een zwakke plek. En hij heeft de zwakke plek gevonden. En dat was blijkbaar Eva. En waarom? In de nabijheid van de boom, der kennis van goed en kwaad, daar zegt zij, die in het midden van de hof staat. En daar had Satan al een eerste overwinning. Want de boom die in het midden van de hof staat, is de boom des levens. Maar voor Eva was het de boom der kennis van goed en kwaad die in het centrum stond. En de slang gaat de dialoog aan. God heeft zeker wel gezegd, hier begint hij met twijfel te zaaien. En uit haar antwoord leidt hij dus af. En antwoordt hij, gij zult geen zin sterven. En inderdaad, bij de zondeval, Adam en Eva zijn niet doodgevallen. Maar de Bijbel leert ons dat er 3 betekenissen zijn van de dood. Het eerste wat hier gebeurde was de geestelijke dood. De relatie met God werd onmiddellijk verbroken. Je hebt ook de fysieke dood. Als we de opname niet gaan meemaken, gaan we sterven, gaan we overlijden. Maar je hebt ook de eeuwige dood. En lieve mensen, als ik daaraan denk, aan de mensen om me heen, aan familieleden die de Heer Jezus niet kennen, die komen terecht in de eeuwige dood. Voor eeuwig gescheiden van God. En komen terecht in de poelen van vuur. En als je bang bent om daarover te spreken, met je medemens, de Heer Jezus heeft meer gesproken over de hel dan over de hemel. Uit liefde. Met een waarschuwing. Maar we lezen verder. En de vrouw, vers 6, en de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten, dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at, en ze gaf ook haar man die bij haar was. En hij at. Wat was de fout van Adam, van Eva, toen die slang tot haar begon te spreken? Die glanzende, die shining one, want ik ben ervan overtuigd dat Satan nog niets van zijn oorspronkelijke schoonheid verloren heeft. En ook niet van zijn intellect. Want hij kent de Bijbel. Dat gaan we zo dadelijk zien. Hij kent de Bijbel. Nu, wat lezen we hier? Ze gaf aan haar man en hij had. Adam treft ook schuld. Hij volgde blindelings zijn vrouw. Eva had moeten zeggen tegen de slang, wacht eens even, ik ga mijn man halen. Adam, kom eens. Er is hier een wezen dat tot me spreekt. Dat heeft ze niet gedaan. Maar Adam volgde zijn vrouw zonder protest. En hij at. Andere leraars zeggen dat Adam zich één maakte met de zonde van Eva. Type van de Heer Jezus die zich één maakte met de zonde. En de zondeloze zondedrager is geworden. Om zijn bruid voor eeuwig te kunnen bezitten. Toen, vers 7, werden hun beide ogen geopend en ze bemerkten dat zij naakt waren. Zij hechten vijgenbladeren aaneen en maakten zich schorten. Ze zagen dat ze naakt waren. Kregen een schaamtegevoel. Door die zondeval hebben we ook een geweten gekregen. Sommige mensen kunnen het geweten dichtschroeven. Bijvoorbeeld als vroeger een veestapel moest bepaalde kenmerken dragen, werd er een brandmerk in het dier aangebracht. En waar dat brandteken is aangebracht, daar is het gevoelloos. Zo zijn er mensen die hun geweten kunnen dichtschroeven. Die zich telkens opnieuw verharden, zoals bijvoorbeeld een farao. Die duidelijk de boodschap van God had gehoord, maar die zich verhardde. En uiteindelijk verhardde God farao. Vers 8. Toen zij het geluid van de Heere God hoorden die in de hof wandelde, in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere tussen het geboomte in de hof. En de Heere riep de mens tot zich en zei tot hem, waar zijt gij? Waar zijt gij? God is op zoek vandaag nog steeds naar de gevallen mens. Nog steeds is er die roepstem van God, Adam, waar zijt gij? Nog steeds is er die zondaars zoekende liefde van de Heer Jezus. Ik heb hem niet gezocht. Gij hebt hem ook niet gezocht. We zijn erachter gekomen toen we tot geloof kwamen dat hij ons heeft gezocht. En ons heeft gevonden. En ons van een heerlijke toekomst heeft verzekerd. Nu, ik laat even in het midden het spreken van God tot de slang, tot Adam en Eva. En zo meer laat ik even in het midden. Maar hier in Genesis 3 vindt je al een messiaanse tekst. En die luidde dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zal vermorzelen. Christus is het zaad van de vrouw, heeft de kop van de slang verbrijzeld. Op Golgotha's kruis. Satan is een verslagen vijand. Maar hij doet zich voor als een overwinnaar. En nogmaals, hij is een leugenaar. Hij is puur bedrog. Luister niet naar zijn stem. Laat uw Bijbel open liggen. Op Genesis, we gaan naar Lucas 4. Lucas, hoofdstuk 4. Ben ik nog te verstaan? Ja? Oké, het is goed, het is goed. Lucas hoofdstuk 4. In het Matthäus-evangelie, als de Heer Jezus zich laat dopen, dan staat er, en ik heb het onderstreept, toen kwam Jezus. Toen kwam Jezus. Lucas 4. En Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en hij werd door de Geest geleid in de woestijn. Hij werd door de Geest geleid in de woestijn. Hij kwam hier in volkomen afhankelijkheid. Hij kwam hier om de wil te doen van zijn Vader. Hij heeft met geen mens rekening gehouden die hem daarvoor, die een poging deed om hem daarvan af te houden. En in die woestijn werd hij 40 dagen verzocht door de duivel. 40 dagen. Volkomen beproeving. 40 dagen spreekt ook van de volkomenheid. Mozes was 40 dagen op de berg. De woestijnreis duurde 40 jaar. En hier 40 dagen verzocht door de duivel. En hij had niets in die dagen en toen hij geëindigd had, toen zij geëindigd waren, had hij honger. Hij werd ook geconfronteerd met de duivel, net als Adam en Eva. Maar niet in een prachtige tuin, in een dorre zandwoestijn. Onvruchtbaar land. En God liet het toe. Ook Satan was er. En hier onderneemt hij een poging om de Heer Jezus ten val te brengen. Maar prijs de Heer, halleluja, hij is de overwinnaar. Hij is de overwinnaar in uw leven. Laat u niets wijsmaken. De Heer Jezus is de overwinnaar in uw leven. Uw strijd, kan bij ons allemaal verschillend zijn, is een overwinningsstrijd. Wij strijden vanuit de overwinning. Niet om te overwinnen, nee, vanuit de overwinning. Efeze 6 leert ons dat. Maar hier, we lezen. En de duivel zei tot hem, als gij Gods zoon zijt. Herken je het? God heeft zeker wel gezegd. Als gij Gods zoon zijt. Zeg dan tot deze steen dat hij brood wordt. Dat zal hij nooit doen met ons, want hij weet dat wij van stenen geen brood kunnen maken. Maar hij wist heel goed dat de Almachtige dat wel kon. Dat de Heer Jezus dat wel kon. En de Heer antwoordt hem tot drie keer toe. Er staan drie verleidingen opgetekend in onze Bijbel. Maar hij werd wel 40 dagen verzocht. Maar telkens in die drie verzoekingen antwoordt de Heer hem met het woord. Het levende woord van de levende God. Uit het boek Deuteronomium. Het boek Deuteronomium dat in zijn dagen twijfelachtig werd gesteld door sommigen. De Heer erkent het als het woord van God. En hij antwoordt de duivel. De mens zal van brood alleen niet leven, maar van alle woord van God. En de duivel voerde hem op een hoge berg en toonde hem alle koninkrijken van het aardrijk in één ogenblik. Al die prachtige rijken, de grootheid van Babylon, van Rome, al die pracht en praal, die aardse pracht en praal. En wat zegt de duivel? Ik zal u deze macht, dat gezag en hun heerlijkheid geven, want zij is mij overgegeven en ik geef ze aan wie ik wil. En dat is zo. De Heer heeft dat niet weerlegd. De Heer erkende dat Satan de overste van de wereld is. En ik geef ze aan wie ik wil. Als gij dan mij, vers 7, zult aanbidden, zal zij geheel de uwe zijn. En Jezus antwoordde en zei tot hem, er staat geschreven, gij zult de Heer, uw God, aanbidden en hem alleen dienen. Maar hij geeft niet op. En hij voerde hem, vers 9, naar Jeruzalem en stelde hem op de tinnen van de tempel. En zei tot hem, als gij Gods zoon zijt, werp u zelf van hier naar beneden, want er staat geschreven. De Bijbel kent, de duivel kent de Bijbel. Want er staat geschreven, Hij zal zijn engelen aangaande u bevel geven om u te bewaren. En ze zullen u op de handen dragen, opdat gij niet misschien uw voet aan een steen stoot. En Jezus antwoordde en zei tot hem, er is gezegd, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. De volgorde hier in Lucas ligt parallel met Genesis 3. Het eerste wat de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, zegt op deze stenen dat ze brood worden. Dan, het tweede, een lust voor de ogen, al die pracht en praal van die aardse rijken. Het oog wordt niet verzadigd van zien, zegt de prediker. We kunnen zeer beïnvloed worden door wat wij zien. En dan is het oppassen geblazen. Daar hoop ik het straks nog even over te hebben. En dan, het derde. Begeerlijk om daardoor verstandig te worden. Hier daagt de duivel hem uit met Gods woord, intellectueel vlak. Maar we gaan even kijken naar die psalm waaruit Satan citeert. Heel bijzonder. Psalm 91. Ik lees vanaf vers 9. Trouwens, dat is een prachtige psalm. Hoe zeg je, zuster? Ja. Maar ook om je die woorden eigen te maken. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tot de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Maak dit tot uw bezit, broeders en zusters. Vers 9. Want gij, o Heere, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutsel gesteld. Geen onheil zal u treffen. En geen plaag zal uw tent naderen. En dan de tekst die Satan citeert. Want hij zal aangaande u zijn engelen gebieden. Op handen zullen zij u dragen. Wat laat hij weg? Hij laat weg dat zij u behoeden op al uw wegen. Bij die derde verzoeking probeert hij de Heer Jezus van de weg die hij moest gaan af te brengen. En een eigen weg te gaan. Terwijl hier staat dat zij u behoeden op al uw wegen. Dat laat hij weg. Hoe gewiekst. Nu tenslotte. 1 Johannes hoofdstuk 3. Daar spreekt Johannes de kinderen aan, de vaders in het geloof, en ook de jongelingen. En dan lees je in vers 14, 1 Johannes 2, vers 14... In Johannes 14. Beschouwen we het als een intermezzo. In Johannes 2. In het midden van vers 14. Ik heb u geschreven, jongelingen, omdat gij sterk zijt en het woord van God in u blijft. Wat is een jongeling in het geloof? Dat kan best iemand zijn die 70 jaar is. Die pas tot geloof gekomen is. En je kan een vader in Christus zijn als 40-jarige. Maar kijk eens hoe de Heer
de jongelingen bemoedigt. Omdat gij sterk zijt en het woord van God in u blijft. En gij de boze overwonnen hebt. En dan geeft hij de volgende raad. En daar moeten u en ik voor oppassen. Heb de wereld niet lief, noch wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, goed om van te eten, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen, op die prachtige koninkrijken, en de hoogmoed van het leven, op intellectueel vlak, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij aan haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Ik wil eindigen. Ik heb gezegd, wij worden zeer beïnvloed door hetgeen wij zien. De duivel weet dat. En nu leg ik hier gewoon de vraag in het midden. Wat houdt ons bezig? Waar kijken we naar? Hebben we die knop in handen? Ik kan je wat vertellen. Vorige week. Ik ben gaan luisteren naar een broeder die een bijbelstudie had gegeven. En ik kom thuis. Ik dacht, ik ga even een programma, een documentaire, die ik had opgenomen, even bekijken. Ik zet mijn televisie aan. Stond op VRT1. En wat zag ik? Het was het programma, blijkbaar, we noemen dat de ideale wereld. Afschuwelijk. Ik heb het niet helemaal afgekeken. Ik heb korte tijd, ik wou weten hoe ver gaan ze het nu drijven. Twee stand-up comedians, de een met een aangeplakte lange baard, moest God de Vader voorstellen. Een andere met ook lang haar, met een doornen kroon op het hoofd. Mijn God, die zo bespottelijk werd gemaakt, ik was er niet goed van. En God geeft mij de vrijmoedigheid, maar mijn brief ligt klaar. Ik ga VRT aanschrijven. Maar lieve mensen, het was niet om aan te zien. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Ja. Maar de vraag is, met wat zijn we bezig? Waar zijn onze interesses? Kijk, we kunnen naar een film zitten kijken, maar dat je achteraf moet zeggen, waar heb ik nu mijn tijd aan verknald? Ik had met Gods woord kunnen bezig zijn, een goed boek lezen. Maar weer, tijd verknald. Wij zijn hemelburgers, broeders en zusters. Die interesses van de wereld is de wereld. De wereld gaat zijn ondergang tegemoet. De wereld is vandaag puur verderf. De duivel wil onze kinderen en kleinkinderen beïnvloeden en alles kapot maken. De bouwsteen is van de familie is man en vrouw en kinderen. En de duivel haat God. En hij wil alles wat God aangaat kapot maken. En er zit niets in met de mens. En met die vele mensen die straks hem gezelschap zullen houden in de poel van vuur. Daar geeft hij geen sikkepit om. En dat zullen ze moeten ervaren. Al degenen die, want die bestaan ook, die Luciferianen, die Satanaanbidders, die zullen er moeten achterkomen in de eeuwigheid, voor eeuwig gescheiden van God, dat hem, die ze hebben aanbeden, geen stikkepit met hen, ja, om hen heeft. We zijn hemelburgers. We zijn op weg naar ons eeuwig tehuis. Een oud lied van Johannes de Heer. Neem de wereld, geef mij Jezus. Dat moet onze slogan zijn. En ik hoop dat we dat allemaal zoals we hier zijn. Dat tot de praktijk van ons leven gaan maken. Dat de mensen gaan zien. Hé, die zijn anderen. Die zijn anders. Mij hebben ze een beetje een zonderling genoemd. In mijn plaats. Ja. Andere mensen waren er zelfs later gekomen voor een wandeltocht. En ze vroegen, ken je ook Marc Vallard? Ja. Maar een beetje een zonderling, hè. Dat is het mooiste compliment dat ze me konden maken, natuurlijk, hè. Want laat mij maar die zonderling zijn. Die briefjes in de brievenbus steekt. Ja. We moeten zorgen dat we wat bij ons hebben. Traktaten, Johannes Evangelie. En bid maar, Heer, aan wie mag ik het vertellen? Ze gaan verloren, broeders en zusters. Een eeuwigheid lang. In die duisternis, gescheiden van God. Maar de vraag is, en ik zeg het ook tot mezelf, raakt het ons nog? Ja. Laten we bidden om de bewogenheid van de Heer Jezus. Want God geeft om de mens. En God geeft ook om zijn volk. We zijn vanmorgen begonnen met dat prachtige lied te zingen. Aangaande Israël. Ik heb een paar proefnummers op de tafel gelegd. IB-magazines van Israël en de Bijbel. Neem gerust een proefnummer mee. En als je wil, steun verlenen aan dat geweldige werk. Want Joden worden vandaag bereikt met het evangelie. Laat dit duidelijk zijn. Jonge Joden komen tot geloof. En zien dat de Heer Jezus de Messias is. Maar ze gaan door een diep dal. Een Jood die tot geloof komt, kan er rekening mee houden dat hij wordt onterfd. Ze gaan zelfs soms zo ver dat er een begrafenis wordt georganiseerd voor hun zoon of dochter die de Heer Jezus hebben aanvaard als de Messias, als hun Heer en Heiland. Ze betalen de prijs. In Oekraïne, ik ken een echtpaar die Bijbels verspreiden onder Joodse mensen in Oekraïne, deel uitmaken van de Messiaanse gemeenschap, hun huis plat gebombardeerd, ze hebben niks meer. Maar ze gaan door met het werk. Om de tijd die nog rest. En ik zou zeggen, die korte tijd die nog rest. Proberen zoals Paulus enigen te behouden. Maar het is de moeite waard. God houdt van de mens. God houdt van jullie. God houdt van ons. Hij is liefde. En straks zullen we hem mogen zien. Bij het geklanken in het bazijn. En we zijn weg. Thuis. Thuis gekomen. In het Vaderhuis. Dank u wel, Heer. Amen.